Het studeren zijn. En dan gaan we zien wat de Heer ook hier weer tot ons te zeggen heeft. En ik denk tegelijk aan die tekst in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken, al de dagen van mijn leven. En dat we in zijn huis mogen verkeren. En dat we daar mogen onderzoeken. En dan schouwen de lieflijkheid van de Heere en zo onderzoeken in zijn tempel. De Heer is onze tempel en dat zullen we ook straks zien op het eind van het boek Openbaring. Zien we ook de Heer is de tempel, hij is het licht. Maar ook nu dat we voortdurend zien de lieflijkheid des Heeren. En de meer dat je door het woord heen gaat, de meer dat je gaat zien de lieflijkheid van de Heer. En hoe wonderbaarlijk dat hij is. We zullen dit eerst nog lezen. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Maar er is niks beters dan het lezen van het woord van God. Openbaring hoofdstuk 4. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. Dat is altijd heel mooi als die deur wordt geopend, hè. En de eerste stem die ik hoorde, dat als van een bezuin met mij sprekende zeiden, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Dus houd tegelijk in de gaten dat er zijn dingen die komen na deze en die moeten geschieden. Nou hoor je wel eens, ik had van de week nog iemand aan de deur en die komen dan. Ja, het boek Openbaring is helemaal symbolisch. Waarom dat die dat zei, dat weet ik niet, want het sloeg nergens op. Maar goed, tegelijkertijd, zo wordt er veel gedacht. Maar hier staat er heel duidelijk, ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Nou, daar is niks symbolisch aan. Hè? Er zijn wel symbolische dingen die zichzelf aanwijzen. Maar dit is niet symbolisch. Als je zegt er zijn dingen die geschieden moeten, dan is dat helemaal niet symbolisch. Als jij zegt, ja, ik moet straks naar huis en dan ga ik eten en dan moet ik dat doen. Er is niks symbolisch aan. Dat zijn dingen die gewoon gaan gebeuren. Hè? Dus we moeten gewoon, ook als we de Bijbel lezen, is het heel belangrijk dat we nuchter de Bijbel lezen. Hè? Met een goede bril op. Oké. En terstond. Dit is een heel bijzondere uitdrukking van Johannes, want Johannes gebruikt nooit die uitdrukking. Dat is een uitdrukking van Marcus. Als je het boek van Marcus leest, dan meer dan 40 keer staat erin terstond. Iedere keer zie je pom. Maar dat kom je bij Johannes nooit tegen. Dus het is interessant om dat te zien, dat hij dat hier zo zegt. En terstond werd ik in de geest en zie er was een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon. Dan straks even kijken naar die een op de troon nog. En die daarop zat was in het aanzien van de steen jaspers en sardes gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien van de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten. Bekleed met witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. We kijken wat er straks met die kronen gebeuren, want er staat, we krijgen kronen. Er zijn verschillende kronen die er uitgedeeld worden aan de rechterstoel van Christus. Er zijn kronen daar, hè. Dus als je een van die kronen krijgt, dan staat er hier ook wat je daarmee moet doen. Dat komt zo. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. Kwam je ook tegen in Jesaja 11. Dus als je daar, is wel goed dat je ze zo even persoonlijk bekijkt, hè, die zeven geesten. En voor de troon was een glazen zee kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren zijn de vol ogen van voor en van achter. Het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk. Het derde dier had het aangezicht als een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. De vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Verwacht je een kroon te krijgen straks? Nou, dan ben je natuurlijk even voorzichtig om te zeggen ja of nee. Huh? Want dan ga je denken aan wat heb ik verdiend en zo al. Hè? Maar het is het leven van overgave dat de kroon krijgt. En wat doen we met die kroon? Want dat is natuurlijk het geval hier. Hè? Zou je, misschien dit mogen vragen, zou je graag een kroon krijgen? Nou, ik wel. En de reden staat hier waarom dat ik er graag een zou willen hebben. En wierpen hun kronen voor de troon. See? Zodat ik een kroon aan zijn voeten mag gooien. Leggen. Ze wierpen die aan zijn voeten. Een troon zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want Gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Hij is waardig. En om aan zijn voeten een kroon neer te werpen, dat zou, ik denk dat dat ongeveer het hoogste is dat wij mogen ervaren. Hè? En dan zou die gemeenschap met hem mogen kennen. Wat een bijzonderheid dat zal, toch zal zijn. Ik denk dat je dat hier ook wel kent. We hebben wat van die dingen die we ook op aarde kennen. Je doet iets met veel genoegen, soms omdat je een ander genoegen wil doen. Hoeft niet te betekenen dat je het zelf ook niet mooi vindt. Ik zal een heel duidelijk voorbeeld geven dat niet ver weg is. Ik mag graag het woord brengen, maar ik ben hier voor anderen, niet voor mezelf. Maar ik mag het wel graag brengen. Het is wel vermoeiend, daar gaat het niet over. Maar het is niet iets dat ik zeg, jongens, dat zou ik liever niet doen. Nee, ik ga niet anders dan dankbaar zijn dat het wel zo mag zijn. Maar dus het is zo mooi wanneer je straks toch bij hem zou zijn. En daar een kroon aan zijn voeten. Hè? Dat is toch wel het hoogste, denk ik, dat we zo'n beetje mogen bedenken. Dus daar leef je ook naartoe natuurlijk. Goed, dan gaan we terug naar het begin weer en dan gaan we wat van die dingen bekijken. Ik moest toch nog even denken, vorige week hebben we ook even gedacht aan die deur. En de deur die komen we tegen in Johannes 10, dat hebben we toen aangehaald. En de Heer Jezus is de deur. En in eerste instantie wou ik dan toch even dit nog zeggen. Is het je wel eens opgevallen dat wanneer een deur net een beetje op een kier staat, dan kun je net het een en ander zien. Maar wanneer die deur wijd open gaat en je stapt naar binnen toe, dan kun je veel meer zien. En de verder dat je binnen gaat, de meer dat je kunt zien. Ik denk dat in christendom mensen vaak door een kiertje staan te kijken. En zeggen, ja, dat lijkt wel aardig. Dat is nog niet zo slecht. Maar om die deur wijd open te zien. Ik zie een poort wijd open staan. Waardoor het licht komt stromen. En dus als je die deur wijd open stelt. En je gaat daar binnen. Ga je binnen? Ik heb net die tekst aangehaald van Psalm 27. Dat één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken al de dagen van mijn leven. Wat? Dat ik er binnen mag zijn. Want daar zie ik de lieflijkheid van de Heer. Ik heb u vanmorgen een tekst aangehaald uit Romeinen 5 die ik voorgelezen heb. En dan lees je daar dat hij bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat toen wij nog zondaars waren. Toen is de Heer Jezus voor ons gestorven. Nou, nu veel meer sinds dat hij ons heeft verzoend met zijn bloed. hebben we toch veel meer wat. Nu een kind van de vader, dat hebben we ook net gezongen. Een koninklijk kind, wat een plaats dat hij je geeft dan. Hè? Nou, dus dat past toch hier allemaal mooi in. Dus die deur die gaat open. En hoe is die deur open gegaan? Dat lees je ook in Hebreeën het 10e hoofdstuk. Hè? Dat het voorhangsel. In Lucas 23 vers 45 dan lees je. En het voorhangsel dat scheurde. En dat betekende een open deur. Ineens ging die deur helemaal open. Zodat we konden zien wat is daar binnen. Voorheen had nooit iemand dat gezien. En nu mag iedereen komen kijken. Nu mag iedereen binnengaan. Want je ziet natuurlijk het alleen maar werkelijk als je binnengaat. En er zijn toch veel die buiten blijven staan. Hè? En dus als je dat ziet, die deur, dat is toch wel een bijzonder iets. Als je door die deur heen gaat. En dus blijf niet staan kijken als dat je gewoon is door een keertje. Nee, laat hem wijd open gaan en stap vrijmoedig. Want die boodschap hebben we ook in Hebreeën 4 vers 16. Dat we vrijmoedig mogen binnengaan. Dus het is niet schoorvoetend en voetje voor voetje. Nee, we mogen vrijmoedig binnengaan. Nou, wat een voorrecht dat we dan toch hebben. Hè? Dat is gewoon geweldig. Ben je wel eens een plaats geweest die zegt, hier moet ik goed oppassen. Weet je wel? En dan komt binnen en die stapt zomaar door. Tja. Maar dan moet je even denken aan de hoogste plaats. We zingen dat ook wel eens, hè? Maar u is de hoogste plaats. Nou, en de hoogste plaats, er is geen hogere plaats. Daar mogen we nu vrijmoedig binnen gaan. Waarom? Dat voorhangsel, dat is gescheurd. De deur is open. En wat doe je? Ga binnen? Of blijf je door het kiertje kijken? Dat kan ook. Dat is jammer, maar... Zo, als je nou even teruggaat in je Bijbel... we waren in Openbaring, dus naar Jacobus... het eerste hoofdstuk... dan hebben we het wat over dat aanzien van... Want we zien die op de troon zit. En daar zijn we toch een beetje mee bezig. Wie is dat die op de troon zit? Maar hoe ziet die eruit? En dat staat ook hier in Jacobus. We doen dat zodat je ziet dat door de Bijbel, voortdurend, zien we dat wanneer we tot openbaring komen, dan is dat een openbaring van de Heer Jezus Christus. Maar die te zien is door de Bijbel heen. Zo overal vinden we hetgeen dat je terugvindt in openbaring. Nou, in openbaring het eerste hoofdstuk, het 16e vers, zullen we lezen. En er staat, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, dus er kunnen dwalingen zijn. Jacobus 1 vers 16. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, dus er kunnen dwalingen zijn, hè. Maar vers 17 zegt, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Zo, hij is de Vader der lichten. Hij is omkleed met licht. En als iets omkleed is met licht, dus als iets omkleed is of bekleed is, dan zie je de kleding daarvan. In dit geval zie je de Vader der lichten, dus je ziet het licht. Dus wanneer hij op de troon zit, dan is het allemaal licht. Nou, als je dan gaat kijken naar die verschillende stenen die daar aangehaald worden, moet je die voor jezelf maar eens doorkijken. Door de Bijbel heen komen ze verschillende keren voor. Even terug in Openbaring 4 nu. En daar lezen we van die steen van Jaspers en Sardes in vers 3. En dan, tegelijk er even bij, daar hebben we de regenboog. Wat voor kleuren heeft de regenboog? Hoeveel, om mee te beginnen? Zeven. Er zijn zeven kleuren. Waarom zeven? Nummer van volmaaktheid, hè? Nummer van volmaaktheid. En hoe groot heb jij de regenboog gezien? Ja. Maar er is er maar één. Maar hoe groot is die? Die is maar een halve cirkel. Je hebt nog nooit een hele cirkel gezien van de regenboog. En als je hier kijkt, dan zie je die wel. Een regenboog was rondom de troon. Zie je dat? Een regenboog rondom de troon. Nou, en dan krijg je deze kleuren. Nou, soms zijn die regenboog, is je prachtig, hè. Is gewoon schitterend om naar te zien. Dus, nou, en dat dan in het volmaakte. Wij kijken nog door een glazen wand als het ware, hè. Dus we zien het nog niet zo goed. Maar dan gaan we dat volmaakte zien. Dan is er geen zonde daartussen meer. En dan zie je de volmaakte, dus je ziet hem zitten op die troon. Maar al die lichten met al die kleuren erom, is dat toch wel wat zijn, hè? Ze proberen vandaag een dag van allerlei lichten te maken en zo. Maar er echt, dan heb je nog niks gezien wanneer hij hier komt. Nou, is dat niet geweldig dat we een beetje van tevoren daarin mogen kijken, daarover mogen denken, daarover mogen mediteren, dat, hey, zo zal het er zijn. Hebben we daar enig idee van? Zijn er dingen waardoor we kunnen weten, zo is het ongeveer? Want in zijn geheel, ik heb dat vorige week aangehaald, dat de Heer Jezus, die sprak terwijl hij hier op aarde was, ongeveer 22 keer aangaande de hel. Maar aangaande de hemel heeft hij heel weinig gezegd. Hij heeft het alleen maar in Johannes 14 over het huis van de Vader. En voor de rest spreekt hij er niet veel van. Maar toch is er best aardig wat van bekend. Want wij zijn er al mee begonnen. Als je denkt in Exodus, daar zijn we wel eens begonnen met een studie aangaande de tabernakel. En het patroon van die tabernakel, dat heeft Mozes gehaald van de berg van God zelf. Want dat was het patroon uit de hemel. Zo hij nam dat patroon van de hemel, van God heeft hij genomen, en dat heeft hij hier op aarde gezet. En waar zie je nou het voor jou op dit moment het duidelijkste patroon? Wat is nou het patroon van de hemel, zou ik haar zeggen? Want ja, als er was een tabernakel in de hemel, of er is een tabernakel in de hemel, het patroon daarvan heeft Mozes gebruikt hier op aarde, zo hebben ze dat ingericht. En dan is er nog een patroon. Nou, dan moet je even terug, eerst beginnen naar Genesis 2, en dan vraag ik, hoe ben jij gemaakt? In de gelijkenis, in het beeld van God. En wat ben je nu? De tabernakel. Waarin God woont. Zo, je hebt al een heel beeld hoe dat kan zijn. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daarmee leven? Dus dan kun je dat toch gaan onderzoeken. Denk bijvoorbeeld eens aan Psalm 139. Kijk dan maar even naar, die ken je wel, maar tegelijkertijd is goed, houd dit vast, want dan komen we terug. Maar in Psalm 139, dat is die mooie psalm, die spreekt van hoe wij eruit zien. Hè? Hoe God ons gemaakt heeft. En dan zie je gewoon de liefelijkheid van de Heer. Hè? Psalm 139. Heere, gij doorgrondt en kent mij, gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Hij is de enige die je gedachten verstaat, hè? Er is geen van ons die werkelijk de gedachten van een ander verstaat. Soms zeggen we wel, ja, dat begrijp ik. Dat is leuk gezegd. Maar in wezen is alleen de Heere die onze gedachten verstaat. En dus die kan ze van verre, dus die kan ze ook van verre tegenhouden, hè, als ze niet moeten komen. Nou, dat vraag ik dan ook meestal, want anders krijg ik mijn eigen gedachten, die zijn niet zo goed natuurlijk. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zet al mijn wegen gewend. ga jullie iets vertellen. Wat je denk ik niet wist, Martin. Vrijdag waren we 45 jaar getrouwd. Dat is een heel tijdje, hè? Dat is misschien wel ouder dan dat jij bent. En ben je aan die wegen gewend? 45 jaar, dus je raakt er aardig aan gewend. Ben je er helemaal aan gewend? Nou, eerlijk mannen, we weten best. Er kan iedere keer toch nog iets nieuws omhoog komen en zeggen... Daar had ik niet op gerekend. Hè? Nou, 45 jaar, kan dat nog? Kan dat nog? Ze verrassen je altijd, altijd. Maar de Heer die zegt... Geloof je niet aan? Je kijkt een beetje ongelooflijk ernaar. Maar eerlijk, die dames die kunnen je altijd nog verrassen hoor. Zo, en hier heb ik iemand en die is al mijn wegen gewend. Huh? Ja, zo is het natuurlijk wederzijds. Hè, want je kan het ook wel omdraaien hoor. We hebben als mannen proberen we nooit een vrouw te begrijpen, want dat kan niet. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk andersom ook zo. Hè? Je moet nooit proberen om een man te begrijpen, dat gaat niet. Want om te beginnen, een doodeenvoudige reden is het omdat je geen man bent. Hè? Dus dat legt het al heel duidelijk. Hè? Maar tegelijkertijd, hier hebben we iemand en die is al mijn wegen gewend. Is dat niet mooi? Ik vind dat prachtig, dat hier is iemand die is al mijn wegen gewend. Dus het gaat niet om mijn wegen, het gaat om zijn wegen. En daarom zien we ook naar de Heer dat hij leidt mij uw weg, o Heer. Huh? En zijn gaan van kracht tot kracht steeds voort. Huh? En welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat is wel mooi, hè? Dat we alleen maar op zijn kracht verder kunnen gaan. Vooral als je dan een beetje ouder wordt en de krachten die worden minder. Dan zeg je, ah, het is toch geweldig dat ik op zijn kracht verder mag gaan. En niet in de mijne. Hè? Goed, dus je ziet hier dat alles gaat erop. Dan lezen we verder. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie je, gij weet het alles. Dan vraag ik ook dat hij de woorden terughoudt die niet nodig zijn. Hè? En gij bezet mij van achter en van voren en gezet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Nou, dan geeft hij daar weer aan. Lees het maar helemaal eens door voor jezelf ook nog. Hè? Daar in vers 10 zegt hij... ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand zou mij houden. Dus, hoe wonderbaarlijk dat hij met ons bezig is. Hè? Of vers 13, want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werk en ook weet het mijn ziel. Zeer wel. Nou, zo verder. En dit is een hele prachtige psalm om die zo, om daarover te mediteren. Nou, dan denken we er dus tegelijk aan dat, even terug naar die tabernakel. Want het gaat erom dat we een zicht krijgen hier op hetgeen dat we lezen hier in Openbaring 4. Maar luister. Als de Bijbel, het woord van God, zegt, iets is een openbaring. Dat is het tegengestelde van iets dat gesloten is. Dan moet het toch duidelijk kunnen zijn. Dan moeten we toch niet met de handen in het haar zitten en zeggen, hoe is het mogelijk, wat moet ik hiervan maken? Dan moeten we dat toch kunnen lezen en zien wie de Heer Jezus is. Dan staat er is de openbaring van Jezus Christus. Dat is toch een hele duidelijke zaak. Dus wanneer we denken hoe eenvoudig God die dingen neerzet. Maar we moeten soms wel eventjes stoppen en zeggen. Hey, als er nou iets is. Nou van de week bijvoorbeeld. Dat komt meer op sommige de terrein. Was iemand bezig met een brommer. Maar het motordeel ervan. Hè? En die loopt niet precies goed. En wat moet je dan doen? Dan moet je nog een beetje aan de gang blijven en nog een beetje aan de gang blijven om te slotten. En dan ga je eens even rusten, dan ga je weer even een kopje koffie drinken. Hè? Of je gaat even iets anders doen en dan ga je even je gedachten laten rusten. En dan ga je weer terug om te onderzoeken. Nou, veronderstel, je bent niet met motors bezig, maar je bent met boekhouder bezig. Nou, dan heb ik wel gezien, ik weet nog wel in Canada, er was ook gewoon een boekhouder. En die was een halve dag bezig. Dat was ook echt zo'n precies iemand. Nou, dat moet je zijn, nou, boekhouder ben natuurlijk. Maar voor een cent. Ja, ik zeg, ik wil je graag die cent geven. Maar ja, zo ligt dat niet, hè. Je moet dat werkelijk helemaal. Nou, wat ga je dan doen? Oh! Ja, dat kun je ook doen natuurlijk. Maar je kunt ook daar rustig naar gaan zoeken. En dan vraag je de help van de Heer. Heer, laat u mij dit zien. Ik ga eventjes stoppen nu. En dan kom ik zo weer terug. En dan gaan we weer verder. En het is zo mooi dat de Heer, die weet precies waar het zit. En die kan je dat precies laten zien. Geeft niet wat het is. Wij kunnen er heel gestoord aan worden dat we iets niet kunnen vinden. Nou, ik weet het werk dat Maarten doet. En er zijn allerlei akkefietjes. Dat je zegt, wat zou ik nou toch hiermee moeten doen? Geen probleem, want de Heer die weet het wel. Nou, als jij dus in contact bent met de Heer, dan kan hij het laten zien, of niet? Dat is toch een duidelijke zaak. Nou, zo is het hier ook. Dit is niet een kwestie van, Ko heeft hier even Openbaring 4 doorgelezen, nou gaat hij eraan spreken. Nee, daar ben je werkelijk mee bezig. Hier moet iets geweldigs rijks zijn. En soms willen we iets weten. Maar even met me gaan naar 1 Koningen. En het 19e hoofdstuk. En er was iemand, en die was erg ontmoedigd, zou ik kunnen zeggen. En die was eigenlijk weggegaan. En want die was achtervolgd. Dat is ook weer zoiets, Jan. Die was achtervolgd door een vrouw. Yeah. Kan gebeuren, hè. Nou, die ging wel lopen, want het ging voor zijn leven. Ja, je hebt geen idee wat ze soms aan kunnen. Maar in ieder geval, de man, daar zou je het niet van verwacht hebben, was Elia. Dat is toch wel de laatste die je gedacht zou hebben dat zou lopen, hè. Maar hier is hij dan. En God zegt dan tegen hem, wat ben je aan het doen? En we gaan naar het 11e. We laten beginnen te lezen bij vers 9. En hij kwam al daar in een spelonk en verwachtte al daar. En zie het woord des Heeren geschied tot hem en zei tot hem, wat maakt gij, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heeren, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven. Ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Nou, dan wil je wel lopen. En zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. En na deze een aardbeving. Na eerste wind, dan een aardbeving. En de Heren was ook in de aardbeving niet. Soms zoek je de Heren wat hij niet is, hè. En dan lijkt het erop. Wat is er hier aan de hand? En na de aardbeving een vuur. De Heer was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Mooi is dat, hè? Een zachte stilte. Niet alleen maar een stilte, maar een zachte stilte. De Heer geeft een zachte stilte. Geeft hij ook een zachte stilte in je hart? Mooi is dat, hè? Een zachte stilte. Niet zomaar stilte, maar een zachte stilte. Dat is heel verschil, hè? En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond, met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem, die zeide, wat maakt gij hier, Elia? Dus je ziet, Elia die had dat ook niet gezien. En hier staat hij en dan komt de Heer eens bij hem. Eerst, nou dat is wat, hè? Een storm, kun je wel zeggen, een aardbeving, een vuur. Maar de Heer was daar niet in die dingen. En daar een zachte stilte. En Elia die wordt zo aangesproken. Hij omwond zijn aangezicht met die mantel. En zo stond hij. En nou kennen we Elia als een man van God. Hè? Echt een bijzondere profeet zouden we zeggen. Hè? We hebben allemaal toch wel de neiging om een beetje naar hem op te zien. Hè? Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, nou ja, maar dit is werkelijk. Hè? En wat zegt de Bijbel in Jacobus over Elia? In Jacobus, in het 5e hoofdstuk, daar zegt de Bijbel over Elia dat hij was een man van gelijke bewegingen als wij zijn. Hij liep dus ook op 2 benen. Je ziet, hij kon ook bang worden. Je ziet allerlei dingen in die man die precies hetzelfde zijn als van gelijke bewegingen. Je kunt dat natuurlijk ook even anders bekijken, want dan zeg je het van Elia zijn kant eigenlijk, maar bekijk het nou eens van jouw kant. Jij bent dus van gelijke bewegingen als Elia. Hè? Denk je dat God meer luisterde naar Elia dan naar jou? Zie, dat idee is een ander boek en dat is weer een andere man. En dat is Daniël. Daniël in het 10e hoofdstuk. Nou, dat is altijd ook weer zoiets bijzonders. Ook weer zo'n man waar je van zegt, ja, maar Daniël. Huh? En Daniël, die was die man die in die leeuwenkuil ging. Nou, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Huh? En als je dan nog denkt aan zijn 3 vrienden die in het vuur gingen. Dat is natuurlijk helemaal apart. Hè? Je snapt dat niet. Hè? Hoe is het mogelijk? Wat een God hebben we toch, hè? Die het toelaat dat wij er vandaag nog van kunnen genieten, erop kunnen staan, erin kunnen rusten, dat die Daniël, die lieten ze zo in een kuil zakken met allemaal leeuwen die zo hongerig waren, die voor dagen niks gegeten hadden. En hij zat er rustig. Hoe zou je dat vinden als je nou die leeuwenkuil in moest? Zou je spartelen met je benen als die het dichtst erbij kwamen, zo, terwijl je zo naar beneden ging? Hè? Je moet dat gewoon even nuchter doordenken. Nou, daar word je naar beneden gelaten in die kuil. En dan ga je. Nou, zou ze mijn benen meteen, wat nemen ze eerst? Weet je, best de grote muilen, hè? De muil van de leeuw. Nou, dus. Is dan niet wonderlijk, dan hebben we een lied en dat zegt veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En zelfs die 3 vrienden die door dat vuur liepen, er loopt er nog 1 bij. Er zijn er 4, we hebben er 3 ingegooid en er lopen er 4. Wonderlijk is dat, hè? Ja, dat is de Zoon van God en die loopt er ook bij. Prachtig, als je toch zo met de Heer Jezus mag wandelen. Dat is nou die deur. Waar we er net van zeiden, ja, soms staat die deur op een kier voor mensen. Maar die deur wijd open hebben. Dat je in het geloof zo met de Heer Jezus mag wandelen. En je weet, hij neemt mijn hand. Zijn er dan geen vragen meer? Ja, dan zijn er wel vragen. Maar die beantwoordt de Heer op zijn tijd. Niet op mijn of jouw tijd. En dat is soms wel eens moeilijk. Ik wil eigenlijk nu iets weten. Ik heb nu een vraag. Het is mij gedaan. En dan moet ik een antwoord op geven. En hoe snel zou ik dat antwoord geven? Van de week kreeg ik een telefoontje en werd gevraagd of dat ik een week meeging met een kamp van jonge mensen van zo'n 17 tot 30 jaar oud. En of dat ik een week mee ga om te onderwijzen van de zomer. Ja, wat zal ik doen? Wat denken jullie, Anna, wat zullen we doen? Dan zeg ik wel, ik zeg dat het is, gaat er niet over wat ik wil, maar ik zeg, we zullen dat eerst aan de Heere vragen. Nou, dat vond die man zo mooi, hij zegt, dat hebben we nog niet meegemaakt, dan spreken dat zij. Nou, ik dacht wel dat dat het belangrijkste was. Het is niet belangrijk of ik er naartoe ga, het is belangrijk of dat de Heer meegaat, hè, of dat die erin is. En dus bid daarvoor, zodat we inderdaad het juiste antwoord mogen hebben. Daniël, het 10e hoofdstuk. En kijk, in 2e vers staat er dat Daniël die was treurende. 3 weken. Nou, dat is altijd niet zo leuk natuurlijk als je treurende bent. En hij zat er aan de rivier Hiddekel en in vers 5. En ik hief mijn ogen op en zag en zie, er was een man met linnen bekleed. En moet je die dingen zo even voor jezelf bekijken. Want als je dit legt naast Openbaring, het eerste hoofdstuk, dan zie je een hoop gelijkenis. Kijk maar. Zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. Zijn lichaam was gelijk een turkoois. Zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. En zijn ogen gelijk vurige fakkels. Zag je ook in Openbaring 1 allemaal, hè? Dus mooi dat je dat zo nog eens een keer kunt bekijken en dat we dat zo mogen lezen. En zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. En de stem, zijn er woorden, was gelijk de stem ener menigte. Daar komt die stem weer terug. Hij ook, hè. Hij keerde om te zien de stem die met hem gesproken had. Daar komt die stem weer aan. Dus iedere keer komen we die stem tegen. De Elia hoorde ook die stem. En nu zien we Daniel met die stem. De stem, zijn er woorden, was gelijk de stem ener menigte. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht. Maar de mannen die bij me waren, zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen. En zij vloden om zich te versteken. Hé, veronderstel dat je aangezicht tot aangezicht staat met de Heer. Zou je dan rennen? Of zou je zeggen, spreek, Heer, uw knecht hoort. Huh? Nou, verschil. En je ziet de ene rent en de andere die luistert. En dat betekent niet, we zullen dat verder lezen en dan zien we wat hij allemaal zegt hier. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht. En er blijft in mij geen kracht over. Dat is ook zo mooi, er is geen kracht, want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo God is dat niet te wachten op de kracht van Daniel. Daniel was hier natuurlijk ook geen jonge man meer. Dus die was ook al een man op hoge leeftijd. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden. En toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën. En de palmen mijner handen. En dan zeide het mij, Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal. En sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniel. Iedere keer kom je er tegen, vrees niet. Prachtig is dat, hè. Je hoeft niet te vrezen. Dat is helemaal de bedoeling niet van de Heer, dat we zitten te gaan vrezen. Nee, wel het woord van respect natuurlijk, maar dat is iets anders. Vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaafd om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord. En om uw woorden wil, ben ik gekomen. Zie, dus je ziet, het kan wel even duren. Soms moeten we er even aan werken. En soms moeten we er even op wachten. Maar het is altijd, mag ik het even zo gebrekkig uitdrukken, het is altijd de moeite waard. Het is altijd de moeite waard, hoe het ook lijkt. We hebben er net in Romeinen 5 gelezen. En dat begon dat we hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En we staan in genade, zegt het tweede vers. Maar dan zegt het iets heel eigenaardigs voor ons denken. En wij roemen ook in verdrukkingen. Die roemt roem in de Heer, dat kunnen we vatten. Maar we roemen ook in verdrukkingen. Nou, dat ligt een beetje verder van ons bed af. Hè? Om in verdrukkingen te roemen. En dat is juist hetgene dat ons vormt in de gelijkenis van de Heer Jezus Christus. Want je weet, verdrukking drukt ons naar de Heer toe. En het drukt je samen. Het geeft je de vorm die God je wil dat je hebt. Romeinen 8 vers 9, 28 is mooi, hè. Want we weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Voor hen die geroepen zijn naar zijn voornemen. Maar dan moet je altijd doorlezen, want dan krijg je vers 29. En wat staat daar? Opdat we gevormd worden in de gelijkenis. Zie, dus er zijn allerlei dingen die er gebeuren in het leven. En wat van die dingen kunnen we niet begrijpen. We zeggen, die moesten bij ons niet gebeuren. En dat mocht toch eigenlijk niet. En we hebben allerlei dingen dat we zeggen, oh, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Dit overkomt mij. En tegelijkertijd, ik geloof eerlijk, dat juist wanneer we dat denken of zeggen, dat juist de weg is die de Heer laat zien. Ik ga weg met je en die is helemaal nieuw voor jou, maar ik heb een plan voor jou. En God wil verder in dat plan. En God heeft dat plan helemaal uitgestippeld en dan komt ineens die moeilijke weg. Dat stukje weg die zegt, oh, hoe kan dat er nou bij horen? Waarom kan de Heer daar nou niet een makkelijker stukje tussen doen? Dan zou ik dat veel makkelijker lopen. Nou, dus je ziet hoe God werkt. Hier ook, Daniel, ga nog even verder. Zie je wanneer je moet nog niet ophouden met die brom, maar dan moet je zien dat je hem klaar krijgt. Je moet eraan verder werken. En als het moeilijk is, dan leer je er meer van als wanneer het makkelijk is. Denk maar eens na. Als je iedere keer iets moeilijks tegenkomt, dan leer je veel meer van. Als je het tegengas geeft, als het ware, dan leer je veel meer van als wanneer het allemaal op rolletjes loopt. Hè? Want als het allemaal op rolletjes loopt, leren we eigenlijk niks. Maar als het tegen zit, dan gaan we ineens leren. Want dan komen we de Heere tegen. Hè? Zeg, ja Heere, maar hoe kan dit? Dan roepen we eventjes uit. Dan is het natuurlijk even... Nou, goed. Dus zo gaat het allemaal. Hè? Dan gaan we nu nog even terug. Daar is er nog eentje. En die kun je ook wel bekijken. En dat is Ezechiël. Die had in het eerste hoofdstuk kom je die tegen. Als je ze zo leest, dan zeg je nou, wat. Ik weet echt niet wat ik daar allemaal mee aan moet. Maar bekijk het dan. Zit dan eens even rustig. Ezechiël, het eerste hoofdstuk. Zit dan eens even rustig. En denk er eens over na. En dan zeg je, oh, wat een heerlijkheid van God. Want het gaat er niet over of dat ik begrijp wat hier staat. Het gaat erover, kan ik genieten van wat er hier staat. Nou, dat zie je zo hier, zo wanneer Ezechiël, die zit er bij die rivier en zo al. En als je dat ziet, hoe al die wielen draaien in de wielen. Nou, dat is ook iets interessants, hoe dat allemaal op zich gaat. Daar gaan we vanavond of vanmorgen niet mee aan de gang. Maar vanmorgen doen we iets anders. We gaan even lezen van vers 26. Maar als je dat doorleest, dat eerste hoofdstuk. Ik wil je bemoedigen om dat eens even door, of even, maar om dat rustig door te lezen. Dat is zo'n zegen. Gewoon het lezen van het woord van God, dat geeft zo'n zegen. Niet proberen te zeggen, oh, ik begrijp het niet. Ik begrijp het ook niet. Ik begrijp eigenlijk heel weinig van de Bijbel. Maar dat betekent niet dat ik er niet van kan genieten. Ik versta, dit is mijn God. Als je God zou begrijpen, dan was hij geen God. Huh? Dan was hij geen God. Als ik alles zelf kon, had ik niemand nodig. Als er iets verkeerd is met mijn horloge, dan heb ik een horlogemaker nodig, want ik kan er zelf niks mee. Als er iets verkeerd is met een auto, dan moet ik een monteur toe, want ik kan er zelf niks mee. En zo. God heeft me gemaakt en God heeft jou gemaakt. En als je ergens mis zit, moet je naar God toe gaan, want die weet het. Maar dat moet je niet proberen zelf te doen. Nee, dat moet je God laten doen. Nou, hier, dus door dit hoofdstuk heen ook, geniet ervan. En vers 26. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon. Zie, hier hebben we die troon ook weer, daar gaat het over nu. Als de gedaante van een saffiersteen, en op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis van de gedaante van mensen daar bovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmaal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante zijnde lenden en opwaarts, en van de gedaante zijnde lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is. Zo, hier hebben we het ook over deze boog. Ten dagen van de plasregen, zie, de regenboog die komt wanneer, eerst is die ingesteld in Genesis 9, daar kom je hem eerst tegen, die regenboog, belofte van God, dat de aarde zal niet meer door water vergaan. En dus hier, verschillende keren daarna kom je hem ook tegen. En dus hier gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom. Zo, die heerlijkheid van die weer probeert God ons een gezicht te geven, een beeld te geven, om te zien wat het goed is. Nou, af en toe zie je die regenboog met al zijn geweldige kleuren. In de ene keer is hij een beetje verder weg, een beetje vager zou je haast zeggen. En de volgende keer, hè, dan staat hij daarin, oh prachtig staat hij er dan. En ze kijk eens even, hè, al die kleuren zo mooi erin. Nou, laat God iets zien van zichzelf, hoe het is bij hem. En dan is dat nog maar eigenlijk, oké, laten we even, kun je dat even zo pakken? Dus soms zie je een regenboog die heel vaag is. Heel misschien in de verte. En of de kleuren zijn gewoon wat vaag. Of het is niet zo vol. Je weet wat ik bedoel. En soms zie je er een zijn. Die is werkelijk. Nou, het is net of dat die voor de deur staat. Hè? En die is zo van begin tot eind. En die is zo vol. Nou, zo is het ook met de Heer. We zien het eigenlijk nog maar een beetje vaag. Maar als we straks die volheid ervan gaan zien. Ja, dat is wel zo groot en zo heerlijk en zo adembenemend is dat gewoon. Hè? Waarom? Dat is zijn persoon. Dat is hij. Hij, die ook genoemd wordt, zijn lichaam is het voorhangsel. Het voorhangsel werd van gesproken als van zijn lichaam. En dat gescheurd is van boven naar beneden. En dat gebeurt toen hij stierf van het kruis. En dat is de open deur. En wanneer we zo meteen samen rond de Heer Jezus en aan hem denken in het avondmaal. En je ziet, dan hebben we ook pas nog eraan gedacht, dat in het breken van het brood, daar herkenden ze hem. Zie? En dus wanneer we het brood breken, daarin herkenden ze hem, daarin zagen ze zijn teken. Nou, hier heb je dus ook weer, God die doet, mag ik even zo uitdrukken, God die doet zo zijn best om zichzelf aan ons kenbaar te maken. Nou, als wij zo ons best doen om hem te leren kennen. Want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, dat is de bedoeling ervan, hè. Zo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. Dat deed Daniel ook, zag je dat? En ik hoorde een stem van een die sprak. Nou, en dan zie je hoe het verder gaat. Weet je, nog even terug naar de gedachte van die deur die op een kier staat. Dat doen we nog in Johannes, het derde hoofdstuk. Er staat een vers dat ik even met u door wil nemen. En dat heeft te maken met hetgeen we gaan zien. Ik heb u gezegd dat als die deur, Johannes derde hoofdstuk, als die deur op een kier staat, dan zie je een klein beetje. En hier denk ik dat we een voorbeeld hebben. Hier hebben we een voorbeeld van wat het is om die deur wagenwijd open te zien. Wat houdt ons terug van die deur niet wagenwijd open te zien? Want daar komt het eigenlijk op neer, hè? In het 30ste vers geeft Johannes hier iets aan. Dit is dus Johannes de Doper. En dit is niet de Johannes die het boek geschreven heeft. Maar als je hier leest, wordt Johannes een paar dingen gevraagd. En daar gaan we nu even niet op in, maar dat kan je zelf thuis wel doorlezen. Maar in het 30ste vers, en dat zie je ook gebeuren zo straks, daar staat er, hij moet wassen, maar ik minder worden. Wil je die deur verder open zien gaan. Wil je meer zien van zijn heerlijkheid, dan betekent het heel gewoon. Minder kool, meer heer. Zo simpel ligt dat. Huh? En wil ik minder worden en hij meerder worden. Ja, daar gaat het dus helemaal om. En ik denk dat alles samengenomen is dat 30e vers wel hetgeen dat vanmorgen centraal mag staan. En we weten dat Johannes dit ook beleefde. Want kort na deze is hij onthoofd. Dus hij is inderdaad, wanneer het aards gezien is, is hij minder geworden daar. Hij gaf alles zo over aan de Heer Jezus. Oh, er kwamen eerst kwamen er hele menigte naar Johannes de Doper. Maar toen kwam de Heer Jezus. Toen zegt hij, hij moet wassen, ik moet minder worden. Ja, ga maar gerust naar hem toe, ga maar gerust naar hem toe. Je hebt mij niet nodig, ga maar naar hem toe. Geliefde, dat zou ik vanmorgen ook willen zeggen. Ga naar hem toe, ga naar hem toe. Je hebt mij niet nodig, je hebt hem nodig. Ga naar hem. Wassen, maar ik moet minder worden. En zo voor een ieder van ons. De verder dat we die deur willen openzien, heeft te maken met minder worden. Hij meerder. Vader, we zeggen u dank voor het bijzondere dat we mogen ervaren dat de Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, dat Hij, ja, dat we alles van Hem mogen verwachten, dat we naar Hem mogen opzien. O, hoe bijzonder het is om te zien de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Vader, we zien uit naar die dag waarin we inderdaad aangezicht tot aangezicht staan. We bidden nu ook, Heere, dat als we samenkomen rond de tafel des Heren, dat we zo mogen zien het werk van uw genade erin, dat we mogen mediteren op Hem. Dat het hier even helemaal niet gaat om ons. Maar Heere, dat we brood breken en wijn drinken om te zien wie de Heer Jezus is. Het wonderen wat Hij gedaan heeft, het volbrachte werk dat we herdenken, het lijden dat we herdenken. Vader, we dragen dit zo aan U op en zeggen U dank in Jezus' naam. Amen.